De kerkenraad maakt u het volgende bekend. Morgenochtend begint de dienst om 9:30. Volgende week zondag zal dominee J.P. Boyton voor ons voorgaan. Dit, zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 119, het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboon te horen. 88 van Psalm 119. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen het zesde vers van Psalm 16. Gij maakt hier lang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. De liefelijke een van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. En daarna lezen wij uit Gods heilig en onfeilbaar woord, Marcus 15, vanaf vers 42 tot Marcus 16, vers 8. We luisteren naar de wet, wij zingen het zesde van 16, en daarna Marcus 15, vanaf vers 42, en tot en met Marcus 16, vers 8.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult hier geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan de derde en aan de vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Als het nu avond was geworden, terwijl het de voorbereiding was, welke is de voor Sabbat, kwam Jozef, die van Arimathea was, een eerlijk raadsheer, die ook zelf het koninkrijk Gods was verwachtende, En zich verstoutende ging hij in tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En Pilatus verwonderde zich dat hij alreeds gestorven was. En de hoofdman overhonden tot zich geroepen hebbende, vraagde hem of hij lang gestorven was. En als hij het van een hoofdman over 100 verstaan had, schonk hij Jozef het lichaam. En hij kocht fijn lijnwaad en hem afgenomen hebbende, wond hem in dat fijn lijnwaad en legde hem in een graf, het welk uit een steenrots gehouwen was. En hij wentelde een steen tegen de deur des grafs. En Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jozef, aanschouwden waar hij gelegd werd. En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag der week kwamen zij tot het graf, als de zon opging. En ze zeiden tot elkander: wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want ze was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling zittende, de rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zeide tot haar: zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus, de Nazarener, die gekruist was. Hij is opgestaan, hij is hier niet, ziet de plaats waar ze hem gelegd hadden. Doch gaat heen en zegt zijn discipelen en Petrus dat hij u voorbij voorgaat naar Galilea. Al daar zult gij hem zien, gelijk hij jullie gezegd heeft. En zij haastelijk uitgegaan zijnde, vloden van het graf. Een beving en ontzetting had haar bevangen. En ze vreesden en ze zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd.
Tekst voor de prediking op deze paasmorgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Marcus 16, vers 6, het middelste gedeelte, waar we lezen: hij is opgestaan, hij is hier niet. We willen dat behandelen aan de hand van het voorgelezen schriftgedeelte. In onze voorbeden willen we denken aan de rouwdragende familie Hogeboom, Kok, van wie een broer van broeder Hogeboom, overleden is. En de familie Kamp, er is een broer, dominee J.J. Rebel, van zuster Kamp, overleden. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, hij is opgestaan. Hij is hier niet. Het is maar een korte tekst, maar van grote betekenis. Geef het te geloven, Heere. Geef er de kracht uit, deze dag. Deze bijzondere dag, te midden van een wereld waar vele graven worden gedolven. Dat we dan mogen preken van die opgestane Christus, die opgestane Koning. En dat zijn kracht in onze zwakheid volbracht zal worden. En dat zijn levendmakende kracht voor ons de bron mag zijn. Wanneer we nog onbekeerd zijn en het geestelijke leven nog niet kennen van hoop, dat het voor mij ook nog kan. Wat zou dat een groot wonder zijn, o Heere, als dat de vrucht van deze dag zou mogen zijn. Maar ook degene die u reeds de liefde Gods in het hart hebt uitgestort, maar nog zo weinig zicht deze dingen. dat gij dat doorbrekend licht komt te schenken in het hart en leven van hen die nog zo omvangen worden door duisternissen. En dat het leven gevoeld mag worden wat we samen ook gezongen hebben. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Dat geldt toch ook voor degenen die meer geoefend zijn in het geestelijke leven. Wat kunnen zij ook dodig en dor over de aarde gaan. Maar Heere, geef toch één blik in dat geopende graf door het waarachtig geloof. En het leven zal toch herleven. Opdat wij ook daadwerkelijk u deze dag de eer zouden mogen geven die u toekomt. O opgestane koning, dat wij voor u mogen buigen, zoals eens Johannes dat deed, toen hij u zag in al uw heerlijkheid op Patmos, en dat hij als dood aan zijn voeten neerviel, omdat hij ook zo besefte dat hij nog een zondig mensenkind is. En dat ook na ontvangen genade mens nog niet klaar is om die grote Christus te ontmoeten. Omdat hij hier nog moet sterven aan zijn eigen ik. Omdat hij hier moet leren wat het is om met hem begraven te zijn en met hem op te staan. En Heere, geef toch dat uw knecht daar licht over krijgt. Opdat hij dat door mag geven vanuit het woord. En dat we op dat woord betrokken mogen zijn. Dat woord dat is toch voor ons een zaad der wedergeboorte. En Heere, wij bidden u of gij dat zaad der wedergeboorte toch wilt planten in ons aller hart. En dat dat woord ons lief zal zijn en dierbaar zal zijn. Dat woord van u. Want u leert toch ook uw kerk op dat woord af te gaan. Zoals ook de discipelen de opdracht krijgen dat ze moeten heen gaan naar Galilea. Al daar zult gij hem zien, gelijk hij ulieden gezegd heeft. Heere, leer ons toch wat het is om op uw woord te betrouwen. Leer het ons toch, Heere, wat het is om uw woord te gebruiken als pijlen uit die heilige koker om die het naar de hemel te schieten en te smeken en te pleiten op dat woord van u, of gij uw woord waar wil maken in ons alle leven. Heere, als u moest doen naar onze ongerechtigheden, dan zouden wij hier niet zijn, dan zouden wij geen dienst meer hebben, maar we hebben nog een dienst, hoewel in een klein getal hier in de kerk. Maar we mogen geloven dat de gemeente meeluistert en onze kinderen en kleinkinderen ook. En wij bidden u, geef toch dat zij het mogen ervaren dat gij op afstand uw woord dichtbij brengt. En dat onze kinderen en kleinkinderen ook eerbiedig zullen zijn wanneer ze geroepen zijn om de dienst uit te zitten. Bewaar ons toch voor verveling. Bewaar ons toch ervoor dat we moedeloos zouden worden door de omstandigheden. Geef, Heere, dat wij mogen leven uit uw goddelijke voorzienigheid. Want u regeert alle dingen in ons persoonlijk leven, in ons gezinsleven en in heel het wereldgebeuren. En geef dat we daarbij leven mogen. Wat is dat moeilijk voor een mens die zelf koning wil zijn en koning wil blijven in zijn hart. Daarom smeken we van u, onderwerp ons toch. En geef dat we ons mogen vernederen onder uw krachtige hand, opdat we te zijner tijd verhoogd mogen worden door uw genade. En dat wij ondertussen onze bekommernissen mogen werpen op u. In het geloof dat gij voor ons zorgt. Want als we letten op de gemeente, dan kunnen we toch ook niet anders zeggen dat u nog langmoedig over ons bent geweest. Er zijn er wel veel ziek geweest in de achterliggende weken, maar tot nu toe hebt u ons nog gespaard en gedragen. Onze broeder Kranendonk mag weer thuis zijn. En we hoorden ook dat onze zuster van de Kampen van Kampen ook weer opknapt. En ook anderen mogen weer opknappen, heren, van het ziek zijn. Tot nu toe hebt u niemand door deze ziekte uit ons midden weggenomen door de onverbiddelijke dood, terwijl er zoveel mensen sterven. Heere, geef toch dat we het op mogen merken en bewaar onze gemeente er toch voor dat één onzer een onverzoende dood zou sterven. Heere, we bidden u dan ook voor de ouderen. Wilt u hen beschermen? Ze zijn de meest kwetsbare groep. Wilt gij ook met hen zijn die hen verzorgen? Geef dat zij ook een hand in uw leven mogen stellen. Maar gedenk ook de gezinnen, ook daar waar ziekte is in de gezinnen, wilt gij de vaders en de moeders helpen om hun kinderen te verzorgen. Gedenk allen die het moeilijk hebben, wilt gij hen oprichten en sterken. Bewaar ons toch voor moedeloosheid. Geef geloof, o Heere, aan uw kinderen in de beoefening. Geef gebed, opdat de hemel bestormd mag worden voor uw aangezicht en dat het woord nog kracht mag doen. Denk aan al uw gane getrouwe dienstknechten. Heren, we mochten ook weer horen dat er weer zijn die opgericht zijn van het ziekbed, en daar danken wij u voor. We bidden u ook voor hen of gij dat verder wilt bestendigen. Er is ook rouw in de kring van de familie Hogeboom gekomen en we bidden u voor hen of gij hen wilt troosten en wilt sterken, ook de weduwe die nu achtergebleven is. Zo dragen we ook onze oude zuster Kamp aan u op, die opnieuw moest meemaken dat een uit het gezin van de familie Rebel uit het leven is weggenomen. Dat roept toch allerlei herinneringen op van vroeger, van vader en moeder, hoe ze opgegroeid zijn, hoe ze vroeger toch mochten ervaren dat de vreze des Heren zo'n belangrijk stempel heeft gezet in hun gezin. En wij bidden u, geef toch dat dat ook over mag blijven. En daarom troost ook onze oude zuster bij het klimmen der jaren. Heren, we dragen nogmaals Esther aan u op. U weet de nood. We leggen het voor u neer, geef toch dat het beleefd mag worden. Op uw nood geschreid deed ik grote wonderen. Heren, wilt gij uw dienstknecht helpen in de bediening van uw woord? Maak het hem toch gemakkelijk, zodat hij mag ervaren dat uw geest erin meekomt. Geef dat we trouw mogen zijn aan uw woord. Bewaar ons voor dwalingen en voor ijdele woorden en ijdele gedachten. Geef dat de gemeente trouw mag zijn, zodat wij echte onderlinge liefde en de band mogen gevoelen aan elkaar. En dat bidden wij u niet omdat wij dat verdiend hebben, maar enkel en alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 21 vers 4. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. Gij hebt het hem gegeven, zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. En het vijfde vers, hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen, o alvermogend opperheer, wat glans, wat majesteit hebt gij die vorst bereid. Ik kan natuurlijk niet zeggen, de Heere zegene u en uw gaven, maar dat zou wel kunnen, als we thuis ook, zeker wanneer we jonge kinderen hebben, die gewoonte weer eens oppakken om even een collecte te houden rond deze tijd. En wij weten de weg hoe we onze gaven kunnen geven. We zingen dus nu Psalm 21, de versen 4 en 5. zingen wij straks na het amen van de prediking het derde vers van Psalm 119. Och schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet, dan leef ik onbevreesd, dan zou geen schaap mijn aangezicht bedekken. Wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken. Het derde vers van Psalm 119, na het amen van de prediking. Ja, gemeente, het is wat. 108.000 mensen zijn inmiddels al overleden aan het coronavirus in deze wereld. En moeten we dan vandaag wel Pasen houden? Moeten we dan vandaag wel zeggen, jongens en meisjes, dat de dood overwonnen is? Ik zou bijna zeggen, waar halen we het lef vandaan om dat te zeggen? Waar halen we de moed vandaan om dat te belijden? Waar halen we dat vandaan, jongens en meisjes? Dat halen we uit het woord van God. Dat woord van God, dat is van ons van grote betekenis. En dat woord van God, dat klinkt deze dag. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Nee, dat is niet een gedachtespinsel geweest van de discipelen zoals de moderne theologie dat beweert. En zegt dat de discipelen dat graag wilden. En dat ze zo in de geest, in hun gedachten, zich daar een voorstelling van gemaakt hebben. Hoe het zou zijn als hij niet was gestorven. Hoe het zou zijn als hij voortgeleefd was. En dat ze zo deze verhalen hebben doorgegeven. Als een soort rouwverwerking. Als een soort beleving. Zoals dat soms wel eens gebeurt. Als iemand overleden is. Dat heb ik zelf ook wel gehad. Met mijn eerste vrouw, dat ik gewoon dacht dat ik haar stem hoorde. Maar nee, hij is werkelijk opgestaan, kinderen. Hij heeft dat ook duidelijk bewezen. Door zichzelf te laten zien. Zelfs door zich te laten voelen. Door te eten en te drinken. Omdat dat zo belangrijk is. Omdat dat een fundamenteel deel is van de ware geloofsleer. Christus is werkelijk begraven en opgestaan. Dat schrijven we boven de prediking. Christus begrafenis en opstanding. En deze begrafenis is ten eerste een geheiligde begrafenis. En deze opstanding is ten tweede een zalige opstanding. Dus Christus begrafenis en opstanding, daar willen we bij stilstaan. Een geheiligde begrafenis en een zalige opstanding. Ja, gemeente, u moet zich daar maar eens proberen een voorstelling van te maken, dat wanneer je naar een graf toe loopt en dat je dan erbij komt en dat iemand dan zegt, hij is hier niet. Terwijl je weet dat hij net begraven is. Dat is net 2 dagen geleden gebeurd, wat er met de Heer Jezus plaats heeft gevonden. En als dan iemand dat tegen je zou zeggen, als je dat zelf meegemaakt hebt, dan schrik je niet waar. Hij is hier niet. En als er dan ook nog bij gezegd wordt, hij is opgestaan. Ach, die vrijdag, die hebben de liefhebbers van de Heere Jezus niet kunnen vergeten. Het volk ging naar huis toe. We hebben het gelezen. En ze sloegen zichzelf op hun borsten en ze hebben hun hoofd geschud. Ze hebben gevoeld in hun geweten dat ze echt hem ten onrechte veroordeeld hadden. ten onrechte gekruisigd hadden. En zo lopen ze massaal naar huis toe. Tegen elkaar hebben ze misschien ook gezegd, och, wat hebben we toch gedaan. Maar ze moeten zich haasten om naar huis te gaan die vrijdagmiddag. Want de Sabbat breekt straks aan om 6:00. En ze moeten immers zich voorbereiden op de Sabbat. En terwijl de grote stroom dus naar huis gaat of naar hun logeeradres, het was immers Pasen, zien we dat er twee mannen tegen de stroom ingaan. De eerste, dat is Jozef van Arimathea. Een eerlijk raadsheer. Wij zouden vandaag zeggen een gemeenteraadslid. Een belangrijk man van het Joodse stadsbestuur. En deze man die gaat tegen de stroom in. Hij had niet ingestemd met de veroordeling van de Heer Jezus. Toen Caiaphas hem veroordeelde met het Sanhedrin. Er was één tegenstem. En dat was de stem van Jozef van Arimathea. En waarom stemde hij tegen? Omdat hij, zo staat er, het koninkrijk Gods verwachtte. De Heilige Geest had zijn ogen geopend dat het hier zou gaan om de beloofde koning. Hij was in zijn hart een discipel van de Heer Jezus geworden, een volgeling. Maar hij durfde er niet voor uit te komen. Wij lezen in het Johannesevangelie dat het bedekt bleef. En waarom bleef het bedekt? Omdat hij bang was, jongens en meisjes. Bang voor de Joden. Uit de vrezen der Joden staat er. Bang dat hij misschien wel uit het Sanhedrin werd ontslagen. Bang dat hij misschien wel bespot zou worden. Is dat goed? Nee, natuurlijk niet. Maar dan zie je wat mensenvrees kan doen. Dat iemand toch in zijn hart de Heere lief kan hebben en de Heere kan vrezen. En dat hij er toch niet vooruit durft te komen. Dat kan door een bepaalde omgeving. Dat kan omdat je misschien wel weet dat je vrouw daar niet van gediend is. Of dat je kinderen vijandig zijn. Of dat je in een familie verkeert waarin ze je misschien zullen bespotten. En toch, op een gegeven moment moet het voor de dag komen. En dat zien we hier gebeuren. Wat doet Jozef van Arimathea? Hij gaat naar Pilatus toe. En hij vraagt of hij het lichaam van de Heer Jezus van het kruis mag afhalen. Pilatus, hij is verbaasd. Is die nu al gestorven? Hij geeft een soldaat de opdracht om te controleren of het echt zo is. En de soldaat komt terug. Inderdaad, hij is al gestorven. Pilatus geeft Jozef van Arimathea om het lichaam van het kruis af te halen. En dan gaat hij tegen de stroom in. Nu komt hij openbaar. Nu is hij bereid om de smaadheid van Christus te dragen. Nu is hij bereid om bespot te worden. Om uitgescholden te worden als een aanhanger van die verachte Jezus van Nazareth. En kijk, hij is niet alleen. Er loopt nog iemand naast hem. En wie is dat, jongens en meisjes? Gemeente, dat is Nicodemus. Jawel. Hij is een fariseer en nog wel een overste, een leraar. Hij geeft dus les aan Joodse jongens in de wet. En hij is nog een van de leidinggevenden ook. Maar het is diezelfde Nicodemus die immers 's nachts tot Jezus kwam en het gesprek met de Heer Jezus had over de wedergeboorte. En dat hij er zelf helemaal niets van begreep van de wedergeboorte. En toch is Gods geest in zijn hart gaan werken, kinderen. Hij heeft in beginsel de Heere lief gekregen. Maar ook hij durfde er niet voor uit te komen. En toen hij op een gegeven moment tijdens een hoorzitting opstond en zei, ja, we moeten toch hoor en wederhoor toepassen. We kunnen dat lezen in Johannes 7. Toen hebben ze hem ook scheef aangekeken en gezegd, heb je ooit wel eens gehoord dat er een profeet uit Galilea komt? En toen voelde Nicodemus het, hoe ze over hem dachten. En ook hij bleef bedekt. Ook misschien wel om de vrees, om de bangheid ten opzichte van de Joden. Maar nu gaat er zo'n sterke, trekkende liefdeskracht uit van dat kruis, dat hij voelde dat hij nu openbaar moest komen. Hij is naar de winkel toe gegaan, kinderen, en hij heeft mirre en aloë gekocht. Heel duur spul, met de gedachte om daarmee het lichaam van de Heere Jezus te gaan behandelen. Je kunt aan alles merken dat hij haast heeft, want hij wil zich wel houden aan de Sabbat. Het is immers voor Sabbat, hij moet zich straks ook voorbereiden. En hij mag na 6 uur geen dood lichaam meer aanraken. Dan mag er ook geen begrafenis plaatsvinden. En kijk, nu komen deze twee discipelen en volgelingen van de Heere Jezus bij het kruis. Durf je er ook zo tegen in te gaan? Tegen de algemene mening, tegen het algemene wereldse gedrag van alle mensen om ons heen. Heb je er dat ook voor over dat je dan bespot zult worden? En heb je ook het ervoor over dat je liever met het volk van God kwalijk behandeld wil worden dan voor een tijd te genieten van allerlei wereldspopulariteit? Heb je het ervoor over om scheef aangekeken te worden als mensen die van de Bijbelbelt komen? Jozef van Arimathea en Nicodemus, de Farizeeër, ze hebben het ervoor over, geliefden. Kijk, daar gaan ze. Hoe eerbiedig behandelen ze toch dat dierbare lichaam van de borg van de Heere Jezus Christus. En als ze het behandeld hebben en ingewikkeld hebben in doeken, dan nemen ze het mee naar een nieuw graf. Ze lopen naar de tuin van Jozef van Arimathea. En dan nemen ze de Heere Jezus mee. Ik ben er geweest bij dat graf. Het is maar een hele kleine open ruimte. En als je erin gaat, dan moet je eerst door een gangetje. En aan het eind van die gang, daar is een grote holle ruimte waar dan het lichaam van de Heere Jezus neergelegd wordt. Waren er nog meer mensen bij deze begrafenis, kinderen? Jazeker. Maria Magdalena. En Maria, de moeder van Jozef, oftewel Jacobus, de vrouw van Zebedeus. En Salome. Ja, het was een hele kleine stoet die deze begrafenis meemaakte. Maar toch wel heel belangrijk dat zij er getuige van zijn dat hij echt gestorven is en echt begraven is. Deze 5 mensen hoorden bij de liefhebbers van Christus. Deze 5 mensen die wilden de smaadheid van Christus dragen. Deze waren volgelingen van hem. Ach, ze hadden hem lief, maar ze hadden weinig licht. Ze waren nog zo zwak en ongeoefend in het geestelijke leven, geliefd. Maar toch hadden ze hem lief en begeerden ze in hun leven hem te volgen. Ze zagen enige heerlijkheid in hem. Goddelijke heerlijkheid, dat kan niet anders. Lag dat aan zijn uiterlijke gedaante? Nee, want Jesaja zegt heel duidelijk, hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. En als we hem zouden aanzien, dan zouden we hem niet begeerd hebben. Nee, dat hebben ze mogen zien met de ogen der liefde. En met de ogen van een zwak en ongeoefend geloof, geliefde. Dat hij de beloofde der vaderen was. Hoogmoed was door genade veranderd met ootmoed. Hun aardsgezindheid was door genade veranderd door hemelsgezindheid, geliefde. En toch doorzagen ze het heilsnut niet van datgene wat er in die achterliggende uren was gebeurd. En wat er nu ook plaatsvond tijdens deze begrafenis, dat heilsnut. Ze zagen niet dat dit ook de volvoering was van Gods raad, gemeente. Want wat gebeurt hier eigenlijk? Nu, de Vader, God de Vader was bezig om het lichaam van de Heer Jezus te bewaken. God de Vader was bezig dat de profetie vervuld zou worden zoals we die lezen in Psalm 16 vers 10. Daar staat, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Nou, dat betekent dit. Dat God de Vader hem in dat graf niet heeft verlaten. En dat hij gewaakt heeft over dat dierbare lichaam van de Heer Jezus. En dat het niet gebeurde met het lichaam van de Heer Jezus, wat met ons lichaam zal gebeuren als wij begraven worden. Dan gaan we over tot ontbinding. Maar dat is met het lichaam van de Heer Jezus absoluut niet gebeurd. Onze kanttekeningen zeggen dat is het graf. Of verstaan met sommigen de helse pijn die Christus in zijn lijden om ons het wil gedragen heeft. Zeker, het is wel een vernedering voor de Heer Jezus geweest, maar het is ook ten diepste ook weer het punt, het moment waarop zijn verhoging plaats zou vinden. Je zou kunnen zeggen, hier is hij op een bodem terechtgekomen waar zowel een eind komt aan zijn vernedering en een begin komt aan de staat van zijn heerlijke verhoging. De Vader heeft zijn lichaam bewaakt, zodat het niet tot ontbinding zal overgaan. Het lichaam is geheiligd. Het graf is geheiligd. Wat wil dat zeggen? Apart gezet. Zodat het toegewijd wordt aan de heilsfeiten. Het heilsplan van God. Daar ligt de Zoon van God te wachten. Wachten op dat ontzaggelijke moment dat hij op zal staan. En dat hij in de opstanding de kwitantie van de Vader zal krijgen. Een kwitantie, dat is een bewijs dat hij betaald heeft voor al de zonden van zijn kerkgemeente. Daar ligt hij te rusten. Te rusten van zijn lijden en van zijn sterven. Het is het rustbed van zijn Vader. Dat hij daar ligt te rusten, dat is een bewijs, gemeente, dat hij echt voldaan heeft. Dat heeft hij nou gedaan als borg. Dat heeft hij nou gedaan voor al zijn kinderen. Hij heeft voor al zijn kinderen dat graf geheiligd. Wat is het een groot verschil, gemeente, hoe u, hoe ik, hoe jij straks begraven zult worden. Heb je daar wel eens over nagedacht? Hoe zal ik straks neergelegd worden in het akelige graf, waarvan de dichter zingt dat niemand daar Gods lof zingt? Het graf spreekt immers van onze diepe val in Adam. Ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. En wat is dat een vreselijke werkelijkheid die we allen tegemoet gaan, gemeente. Maar toch is er zo'n groot verschil. Wanneer wij namelijk in de geloofsvereniging met Christus begraven worden, dan worden wij begraven zoals een boer zaad zaait. dat zaait hij altijd in hoop. Dat het tot ontkieming zal komen. En dat hij dat jonge gewas straks zal kunnen aanschouwen. En zo wordt ook een kind van God gezaaid in de dodenakker. Echt in de hoop dat hij straks zal opstaan uit dat graf. Zoals Job dat mocht belijden op de puinhopen van zijn leven. Dit mijn vlees zal ik straks God aanschouwen. En dat heeft Christus daar nu verworven, gemeente. Ja, er is ook een andere opstanding. Dat leert Gods woord ons duidelijk. Dat is een opstanding der verdoemenis. En dat is heel erg, kinderen, wanneer je onbekeerd sterft. En als je dan begraven wordt, dan is dat graf een verschrikking voor een mens. En als hij dan straks op de jongste dag zal opstaan, dan is dat een verschrikking, een eeuwige verschrikking, dat hij op zal staan tot verdoemenis. Waar komt het dan op aan, gemeente, jongens en meisjes? Goed luisteren. Dat je begraven wordt, voordat je begraven wordt. Nou, dominee, dat is eng. Dat je begraven wordt, voordat je begraven wordt. Als ik dat letterlijk neem, wat u nu zegt, dan vind ik dat eng, dat wil ik niet. Nee, maar luister goed, ik zal een tekst lezen uit de Bijbel waar dat staat. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Wie zegt dat? Dat zegt Paulus. En wat betekent dat? Paulus die herinnert dan aan de doop. En wat is de doop eigenlijk? Dat is een begrafenis in het water. Een teken dat ik de dood verdiend heb. Maar het is ook tegelijkertijd een teken van de opstanding. Het gaat hier dus niet om een letterlijke begrafenis, maar om een geestelijke begrafenis. Onze kanttekeningen noemen dat de tweede trap van de wedergeboorte. Ze zeggen dat dat door de doop wordt verzegeld. Namelijk de toeneming en de volharding in de doding der zonden in ons, gelijk de begrafenis een volharding in was van de dood van Christus. Dat is natuurlijk een hele moeilijke zin, kinderen. Zouden die mensen die deze begrafenis meegemaakt hebben van de Heer Jezus dat doorgehad hebben? Zouden die tegen elkaar gezegd hebben van, en nu is ons graf ook geheiligd. En nu zijn wij ook met Christus begraven. En nu zullen wij ook met hem opstaan. Nee, gemeen. Dat hebben deze mensen toen niet doorgehad. Die hebben daar geen zicht op gehad. Dat is ook best wel diep. Dat is hoog. Maar zouden ze de vrucht ervan niet beleefd hebben in hun hart? En dan kom ik weer terug op diezelfde uitspraak. Waar komt het op aan dat ik begraven word voordat ik begraven word? Dat ik de vrucht van deze begrafenis in mijn leven ervaar. En wat is dat? Dat is de doding van je oude mens. Kent die uitdrukking misschien wel? Een mens moet de doodsteek krijgen. In het uur van de wedergeboorte krijgt hij de doodsteek. Dat oude goddeloze bestaan gedood wordt. En dat is een vrucht van de begrafenis van Christus, hoor. Zodat mijn leven ook echt een stervend leven gaat worden. Zodat ik leer sterven voordat het sterven wordt. Dat is ook een uitdrukking, die hoort je nog wel eens tijdens een begrafenis. Ik hoop dat je het snapt. snap het nog niet helemaal, dominee, zegt een jongere. Nou, ik zal je een beetje helpen. Dat je sterft aan de liefde tot de zonde. Die heb je diep in je hart. Die wil je diep in je hart eigenlijk niet begraven. Die wil je diep in je hart niet laten doden. En toch is dat zo noodzakelijk dat dat gebeurt. Zodat je echt sterft aan de wereld en de liefde tot de wereld. En sterft aan de liefde tot de zonde in je leven. En dat je echt ook voelt door de kracht van de wedergeboorte. Door de kracht van de liefde Gods. Weg wereld. Weg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. Ik heb alles verloren, doch Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Dat kun je dan nog niet zeggen. Er is een hele oefenschool voor nodig om dat te leren in je leven. Maar toch, dat beginsel, dat sterven aan je eigen ik. Dat is al een vrucht van de begrafenis van de Heer Jezus. Want als dat gebeurt, dat sterven aan de wereld en dat sterven aan de zonde, dan sterf je voordat het sterven wordt. Snap je? Dan word je begraven voordat het begraven wordt. Kijk, en dat is nou voor Gods kinderen een doorgaande oefening. Dat ze in hun leven daarin verdiept. Dat zij het gaan verstaan wat Paulus zegt in Romeinen 6 vers 11. Houd het daarvoor dat gij der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus. Dat zij geoefend worden daarin. Te sterven aan mijn eigen ik, maar ook te sterven aan de werken van de wet. Dat ik met alles van mezelf de dood inga. Maar het leven buiten mezelf mag vinden. In zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan komt er ook een uitzicht. En dan is de dood geen verschrikking meer voor een mens. En dan zal zijn begrafenis niet erg zijn. En als dan een vrouw of man daar staat bij het open graf van een geliefd kind van God, dan hoeven ze niet te treuren als degene die geen hoop hebben. Al zou je dan overlijden aan het coronavirus. Al zou je een van die 100.000 mensen zijn. Dan is dat graf een rustbed geworden. Voor de kinderen van God. Er blijft dan een rust over. Voor het volk van God. Toch moet het verder. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de zalige opstanding. Want Christus kon niet in dat graf blijven. En toen gebeurde er iets heel vroeg in de morgen waar niemand bij is geweest. Dan alleen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Het wonder aller wonderen. Wat gebeurde er dan, kinderen? Nu nadat de Heer Jezus de Geest had gegeven waar we vrijdagavond over gepreekt hebben. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dat hij die geest uitzond naar de Vader. Toen moest met eerbied gesproken die geest gaan wachten op het moment dat de Vader hem weer terugstuurde naar het aarde. Naar het lichaam dat daar lag. En daar heeft de Zoon op gewacht. Op dat belangrijke moment. Dat zijn geest weer terugging naar het lichaam dat niet tot ontbinding was overgegaan. Zoon die heeft gezegd, Vader, laat mij terugkeren tot mijn lichaam en opstaan uit de doden als een teken dat alles is voldaan. Ja, Vader, dat u tevreden gesteld bent in uw heilig recht. als een teken van uw goedkeuring. Ja, Vader, laat mij terugkeren naar mijn lichaam, zodat ik mij levend zal kunnen vertonen aan mijn volgelingen. En dat ik hun kan laten delen in de weldaad van de rechtvaardiging van de goddeloze om niet. Dat ik hen kan laten delen in die geestelijke opstanding uit de doden en later in de wederopstanding des vleeses. En toen is op die vroege morgen dat wonder aller wonderen gebeurd. De Vader heeft zijn Zoon opgewekt uit de doden en de Zoon is in eigen kracht opgestaan uit de dood. En direct daarop, kinderen, volgen daar tekenen, een aardbeving. En de zegels van de grote steen die voor het graf gewenteld was, braken. En de steen rolde voor het open graf vandaan. En de soldaten, ze slaan op de vlucht. De engelen daalden neer naar de aarde om dit grote heilsfeit te gaan verkondigen. Alles is in gereedheid gebracht. Waarvoor? Voor de prediking. Voor de prediking van de opgestane Christus. Ondertussen zijn drie vrouwen, Maria Magdalena en Maria, de vrouw van Zebedeus en Salome, vroeg opgestaan. Ze zijn naar de winkel gegaan. Ze hebben daar specerijen gekocht. En ze hebben tegen elkaar gezegd, dat is nog het enige wat we kunnen doen voor de Heer Jezus. We kunnen proberen met onze specerijen de doodscheur te verdrijven uit het graf. En zo gaan ze naar het graf toe. En zij hebben met elkaar een gesprekje over wie zal die grote steen van voor het graf afwentelen voor ons. Zeker, ze hebben de Heere Jezus hartelijk lief. Maar hun hart is verblind door bange vrees en klein geloof, gemeente. Ze hebben geen zicht op de heilsfeiten. Ze hebben ook geen zicht op wat de Heer Jezus hen gezegd heeft. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En mijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En ze hebben tegen elkaar gezegd, nu, zo kunnen we nog enigszins de Heer Jezus dienen met onze goederen. Dat is liefde geweest, hoor. Beslist. Maar verstaat de mens ook na ontvangen genade toch weinig van dat afsnijdende werk? Die diepte van die woorden dat hij niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Wat is het dan noodzakelijk dat de kracht van de wet alles afsnijdt in mijn leven, zodat ik overal de grond uit leer verliezen als het gaat om mijn bestaan voor God en dat ik God niet kan dienen met mijn goederen, maar dat ik gediend moet worden met de heilsgoederen van Christus. En als ze dan bij het graf komen, dan zien ze tot een grote verbazing en verwondering dat de steen van voor het graf is afgewenteld. En schoorvoetend kijken ze in de kleine nauwe opening en ze gaan door het gangetje heen van het graf om zo in dat graf te komen waar het lichaam van de Heer Jezus ligt. En als ze dan in die holle ruimte komen, dan zien ze opeens daar een jonge man zitten aan de rechterzijde van de open ruimte. Hij is gekleed in blinkend witte kleding. Het is een engel. Die engel begint met hen te spreken. Zijt niet verbaasd. Gij zoekt Jezus, de Nazarener die gekruist was. Hij Probeert hij gerust te stellen en zijt niet verbaasd. Dat betekent schrik niet. En als hij dan zegt: ik weet wie u zoekt. Gij zoekt Jezus de Nazareër die gekruist is. Dan ligt daar een vermaning in. Misschien zegt u wel, er is toch niets beters dan om Jezus de Nazarener die gekruisigd is te zoeken, opdat ik hem vinde. Maar we moeten niet vergeten, gemeente, dat hier niet voor niets de Nazarener bijgezet wordt, omdat hij zo in zijn verachting werd genoemd tijdens zijn rondwandeling. En dat was voor de Joden alleen maar een extra onderstreping dat hij nooit de Messias kon zijn die beloofd is aan de vaderen. Ik weet dat gij zoekt Jezus de Nazarener die gekruist is. In die woorden daar ligt in, is hij niet meer voor u dan Jezus de Nazarener die gekruist is. Een andere evangelie zegt: wat zoekt gij de dode bij de levende? Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Wat zoekt gij de levende bij de dode? Voelt u? Er ligt dus een vermaning in van: is dat wel juist dat u het zo beleeft dat door het sterven van Jezus de Nazarener die nu gekruist is, al een hoop is vergaan? Zoals later ook de Emmausgangers zeggen: wij dachten dat hij het was. Is dat wel zo? Zij zochten dus niet door het geloof in het woord dat Christus gezegd had. Dat hij na 3 dagen zou opstaan. Maar dan komt dat doorbrekende licht van zijn opstanding. Als de engel heeft gezegd: ik weet dat gij zoekt Jezus de Nazareër die gekruist is. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Hij begint dus met dat heilsfeit. Deze gekruisigde Jezus van Nazareth. Deze schijnbaar zwakke koning, hij is de opgestane levensvorst. Hij drijft alle doodsgeur weg. Hij doet alle doodsvruchten teniet. Dus deze engel die onderstreept het heilsfeit. Als hij zegt: hij is opgestaan. Dat is het heilsfeit. Goed onthouden. En als hij dan zegt: hij is hier niet, dan wijst hij op het lege graf. En dat is een bewijs. Een teken. Hij is opgestaan. Waarmee? Ja, lichamelijk. Maar wel met een verheerlijk lichaam, jongens en meisjes. Dat moet je goed vasthouden. Niet meer met een vergankelijk lichaam, zoals wij dat nog steeds hebben. Maar met een verheerlijk lichaam dat geen beperkingen meer kent. Dat niet meer moe kan worden. Dat niet geen honger meer kan hebben. Dat ook niet meer kan sterven. Dat ook niet beperkt is door ruimtes of door deuren. Dat weten we immers. Dat hij zomaar door een gesloten deur naar binnen kwam. Hij is opgestaan. En daarom hoefde voor hem die steen niet weggerold worden, o kinderen. Die steen is weggerold voor zijn volgelingen. Die steen is weggerold voor de soldaten, voor het Sanhedrin, als een bewijs dat hij opgestaan is. Maar al zou die steen voor dat graf was gebleven, dan zou de Heer Jezus ook naar buiten zijn gekomen. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Hij is opgestaan, gemeente. Een onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid. Hij is opgestaan om de bron te zijn van de levendmaking. Hij is opgestaan opdat u nog tot bekering zou komen. Dat zegt apostel Petrus heel duidelijk. Geloof zij de God en Vader die door zijn barmhartigheid ons wedergeboren heeft tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Hij is opgestaan. Als u daarover tobt en dat u zegt, zou ik nog bekeerd kunnen worden? O, zie dan op deze levenspost die het leven heeft verworven en die het gezegd heeft, ik leef en gij zult leven. Als dat zaad van de wedergeboorte geplant wordt in je hart en het gaat sterven, je krijgt de doodsteek, dan zal ook de levendmakende kracht daarmee gepaard gaan, zodat die nieuwe mens in beginsel ook opstaat in je leven. Hij is opgestaan, kind van God, tot uw rechtvaardigmaking. God de Vader die heeft hem vrijgesproken, vrijgelaten uit zijn gevangenis, ontslagen van de eis van Gods recht, omdat hij voldaan heeft aan de eis van Gods recht. En dat niet voor zichzelf, maar voor zijn ganse kerk. Omdat die kerk als een goddeloze in zichzelf gerechtvaardigd zou worden door het geloof. Kijk, en dan gaat hij nou deel in geven door de werking van de Heilige Geest. Dat hij dat zwakke, ongeoefende geloofsleven gaat oefenen. Zoals dat ook bij zijn volgelingen het geval is geweest. Wat waren ze nog zwak in kennis, zwak in vertrouwen, zwak in verzekering gelieden. Ze konden geen gebruik maken van de troost van de heilsfeiten, van zijn kruisverdiensten. Konden geen gebruik maken van de troost, van de belofte, van de vergeving der zonden en de betaling van de schuld. Maar diep op de bodem van hun ziel is dat wel het verlangen van allen die God vrezen. Die zullen in hun hart dat kennen, och dat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding en zijn dood gelijkvormig worden. Dat is onderscheiden van beschouwende kennis, o gemeente. Want dat kun je natuurlijk als goed catechizant best wel op een rijtje zetten. Wat is dat voor kennis? Dat is een werkzame kennis. De werkzaamheden van het ware geloof. Dat het ware geloof gaat smeken door de werking van de Heilige Geest. Och, Heere, geef toch dat ik de vrucht van zijn lijden, van zijn sterven, van zijn begraven, van zijn opstanding zou mogen leren kennen. Dat is een werkzame kennis, dat ik hoe langer hoe meer ingeleid mag worden in dat diepe heilsfeit, dat nou alles buiten mezelf ligt in hem die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is. Ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Kijk, en daarom, hij is opgestaan. Hij is hier niet. Als de engel dat gezegd heeft, dan zegt hij, ziet de plaats waar zij hem gelegd hebben. En dan krijgen deze vrouwen een opdracht om die boodschap door te geven. Om die boodschap niet voor zichzelf te houden. Doch gaat heen. En dat is hetzelfde heen gaan als wat straks ook die discipelen krijgen in vers 15. Gaat heen in de gehele wereld. Doch gaat heen. En zegt zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Al daar zult gij hem zien. Gelijk hij u lieden gezegd heeft. Let er goed op, gemeente, dat op dit moment deze vrouwen dus de Heere Jezus zelf nog niet gezien hebben. Dat deze vrouwen dus alleen de boodschap gehoord hebben van de engel. En dat is een heel belangrijk gegeven, want straks moet de kerk des Heren gaan geloven zonder te zien. En te getuigen zonder dat ze dat gezien hebben. Toch gaat één, zegt zijn discipelen en Petrus. Zul je Petrus niet vergeten? Waarom wordt hij zo apart genoemd, gemeente? Nu, Marcus, waar onze tekst uit genomen is, heeft het evangelie uit de mond van Petrus vernomen. En dan kunnen wij ons daar wel iets bij voorstellen, dat Petrus gezegd heeft, moet je dat apart bij ze schrijven, want dat lees je nergens in de andere evangelie. Petrus wordt apart genoemd. Niet omdat hij een hogere positie had in de discipelenkring. Integendeel, maar omdat hij een bijzondere vertroosting nodig had. En dat begrijpen jullie wel, jongens en meisjes. In het licht van zijn verloochening van de Heer Jezus. Dat hij nog maar een aantal uren geleden, een aantal dagen geleden gezegd heeft, ik ken de mens niet, wie is hij eigenlijk, ik zweer het je. Zeg het, mijn discipelen en Petrus. Wat een opzoekende zondaarsliefde. Er zit hier ook zo'n Petrus in ons midden. Of luister je ook zo mee thuis? Dat je wenende zegt, kan het ook voor zo'n godlogenaar als ik ben? Kan het voor mij ook nog even? Zou u dat mij ook willen laten horen? Zo heel persoonlijk. Zo heel apart. In de binnenkamer. En wat moeten ze dan zeggen? Dat hij u voorgaat naar Galilea. Al daar zult gij hem zien, gelijk hij u lieden gezegd heeft. Dan worden ze herinnerd aan het woord dat de Heer Jezus gesproken heeft. En dan staat er zo prachtig dat hij u voorgaat. Dat woord dat betekent als een herder. Als een herder die voor hen de dood is ingegaan en opgestaan is en nu hen voorgaat. En in dat woord daar ligt die opdracht, die oude opdracht weer in. Volg mij. Volg mij in mijn dood. Volg mij in mijn opstanding, kerk des Heren. Dat hij u voorgaat naar Galilea, al daar zult gij hem zien, gelijk hij u gezegd heeft. Wat doet hier die boodschap? Die werpt de discipelenkring op het woord. En al daar zult gij hem zien. Eerst geloven en dan zien. Niet eerst zien en dan geloven, zoals Thomas dat begeerde. Maar eerst geloven en dan zien, dat geeft werkzaamheden aan de troon der genade. Dat de Heilige Geest in je leven leert wat het is om dat woord van God voor waar te houden. En dat je daarop leert pleiten. En dat je gaat smeken of de Heere dat woord dan toepast aan je hart, zodat je het ook mag voelen, zodat je het ook mag ervaren, want dat hoort er ook bij, al daar zult gij hem zien, zodat je staat naar de vervulling van die woorden. Zeg, hoe hebben ze het opgepakt, deze vrouwen? Hij is opgestaan, hij is hier niet. Nou, dat lees je in vers 8. En zij haastiglijk uitgegaan zijn de vloden van het graf. En beving en ontzetting had haar bevangen. En zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. Nog steeds gevangen in het ongeloof. Nog steeds gevangen in die bange vrees, jazeker. Ze hebben er eigenlijk niks van terechtgebracht. in het doorgeven van deze boodschap. Vlug vertrokken ze bij het open graf vandaan. Er staat ze vluchten bij het graf vandaan. Weg hier, weg, weg. Dat is wat. Weg bij het leven, weg bij die opgestane Christus. Beving en ontzetting had haar bevangen. Dus ze waren bang van die engelenverschijning, van die boodschap. Vol ontzetting. En in plaats van dat zij het uitriepen, de Heere is waarlijk opgestaan, zeiden ze niemand iets. Want zij waren bevreesd. Het gaat hier over de kinderen van God. Het gaat hier over de liefhebbers des Heeren. Zijn zulke beste getuigen niet waar? Ach, leg je leven daar nou eens naast. En toch, dat zullen we morgenochtend zien, als God het ons geeft, wil de Heere zulke mensen nou juist gebruiken. Tot de roem en prijs van zijn heerlijke naam. En dan zie je ook wat noodzakelijk is. Naast het woord. Want wij zouden toch vanmorgen zeggen, als hier toch een engel zou staan en die zou het uitroepen. Hij is opgestaan, hij is hier niet. Dan zouden we allemaal vol verbazing hebben gekeken. Maar die engel zag eruit als een jonge man. Hij was weliswaar wit gekleed. Maar hij zag eruit als een jonge man. Als een boodschapper. Hebben ze het echt voor waar aangenomen? Ach, dat kan niet anders. Want dat zaligmakend geloof, hoe klein, hoe ongeoefend, hoe zwak, hoe bestreden het ook is, kan niet anders dan het woord voor waar aannemen. Maar het was nog zo omvangen door veel duisternis en door veel vrees. Wat hebben ze nodig? Dat is wat we straks gaan zingen. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Dat wist de Heer Jezus. En in zijn openbaring heeft hij op hen geblazen. Ontvangt de Heilige Geest. En heeft hij die blindheid weggenomen en die onkunde heeft hij weggenomen. En heeft hij hun verstand geopend, zodat zij het mochten verstaan. Die levendmakende kracht van de opstanding van Christus om bekeerd te worden. Die doorbrekende kracht om zicht te krijgen op de heilsfeiten. Die vertroostende kracht tot vergeving en doding van de zonde. Die overwinnende kracht tegen de duivel en zijn ganse rijk. Om tegen hem te strijden. Ja, die eeuwige kracht tegen de dood. Om zo eeuwig bij hem te mogen zijn. Amen. eindigen met gebed. O Heere, wij bidden en smeken van U om de werking van de Heilige Geest, opdat Hij onze blinde zielsogen opent en ons verstand verlicht en ons hart verbreekt en onze wil ombuigt om te geloven al wat in de Schrift is geopenbaard. Heere, wat hebben we dat toch nodig? Voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. Dood dat oude bestaan toch in ons leven, door de kracht uw opstanding. En wek dat nieuwe leven op, door de kracht uw opstanding. Heere, gedenk ons zo het verdere van deze dag. Wilt u ons vanmiddag ook weer in uw huis brengen? En aanvaard onze dank in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. Zingen we Psalm 118, vers 8. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand. Het 8e van 118. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
Geen goed. Geen goed voor jou, hè? Is alles.
Ja?
Geen sporen, hè?
Niks. Gelijk of niet, begin ik iets wat zacht, want dat heb ik even opgekrikt. Dan moeten wij nog even afspraak maken met die show, dat niet klopt. Ja. Dat hij op een bepaalde volume staat.
Dus jij denkt dat je op een
staat? Ja, hij staat bij de inleiding bij de briefje, stond hij voor de inleiding al maximaal. Dus het staat nog wel als een goed team. Hij stond op 5. Dus ik heb nu op 9 gezet, maar ik denk dat het nog niet kan.
Ik heb even hard gespeeld, dus ja, moet ik ook zeker terugdraaien.
Nou ja, ik ben het al veel, dat moet aan het maken staan.
Oh, zie je dat eerst wel, denk ik.
Of ja, ja,
wat.
Dus zo, voor de prijs zou ik ook hebben dat het samen voor een warm wordt gemaakt en dat gaat niet zo
zacht. Ja,
dat is al mooi.
Ja, ja, ja. Maar dat kunnen jullie allemaal voor elkaar krijgen.
Dus het zit er gewoon goed bij. Maar het is een beetje, weet je, natuurlijk eigenlijk is dit nu de eerste keer van onze vastopstelling zou moeten zijn.
Nou,
ja, dat weet ik.
Dus dat is natuurlijk daar zo, dat we een camera aanzetten. Vorige week was het perfect thuis.
Ja, ja,
echt goed.
Ja, ja.
Alleen vrijdag was het iets.
Ja,
ik ben dicht gedaan. Op mijn tablet gewoon die doofdeed. En met een telefoontje gewoon het geluid te bekennen.
Ja.
Dus dan heb je natuurlijk alles aan
het doen.
Ja, precies.
Ja,
dat is weer wel leuk. Nou, heel leuk. Ik vind het toch knap. Goed ook voor elkaar
krijgen. Weet je wel, ik vind
het
goed.
Het is wel waar.
Ja, ja.
Het is ook goed.
Ja,
goed.
Maar je moet het goed.
De beste die je doet.
Yeah.